Dan gaan wij nu naar het hoofdmenu. En dat is de beeldvorming ontrukt flexwonen op het circusterrein. In 2021 heeft de Raad besloten dat we een uitwerking voor een ruimtelijke visie voor het circusterrein wilden. Met daarbij ook de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting. Er is een onderzoek geweest en nu ligt er een plan voor om daar 400 flexwoningen neer of eventueel neer te zetten. En het doel is om van vanavond, de commissie wordt gevraagd om te adviseren over een aantal dingen. Of er geen wensen en bedenkingen zijn bij de samenwerkingsovereenkomst. Of we het voorlopig ontwerp zouden kunnen vaststellen. En of we advies zouden kunnen geven over de diverse financiële besluiten die voor liggen. Daar gaan we mee aan de slag. De technische vragen van Hart voor Hilversum, die zijn beantwoord. Dat heeft u kunnen lezen, staat in IBABS. Meld ik u er nog even bij. En dan gaan wij in eerste instantie naar de insprekers. Nogmaals wel, kijk, zelfs de laatste insprekers stiekem nog binnenkomen, rennen. Wij gaan naar de insprekers toe. U weet wellicht hoe het werkt. Een aantal van u heeft hier ervaring mee. U heeft 5 minuten de tijd om uw boodschap te brengen. Mijn voorstel is dat we alle insprekers achter elkaar doen. Dan zouden er vragen kunnen zijn vanuit de commissie. Nou, die kunt u dan wellicht beantwoorden. Daarna gaat de commissie ermee aan de slag. En dan helemaal aan het einde, als ter afsluiting van het agendapunt, heeft u allen nog 1 minuut voor een korte reflectie. Als u dat zou willen. De eerste inspreker, dat is zowel Lieve Middelbrink als Anna Oosterbaan. En u gaat volgens mij dat gezamenlijk doen, begreep ik, in die 5 minuten. Als u er klaar voor bent, druk op de knop. Het woord is nu.
Dan begin ik. Goedenavond allemaal. Weet u het nog? Het moment dat u uw eerste sleutel kreeg van uw eerste eigen woonplek. Je echte eerste eigen plek. Dat is iets wat je niet snel vergeet. Ik weet het nog, het was een heel klein huisje in Nijmegen. Maar een belangrijke stap voor zowel mijn persoonlijke als professionele leven daarna. Echt een mijlpaal. En deze vraag stelde ik ook op 20 juli toen wij namens de Alliantie Duurder Wonen en GNO samen met de gemeente en BZK de intentieovereenkomst tekenden om dit mooie plan te gaan waarmaken. Om hier op het circusterrein 400 tijdelijke woningen te gaan bouwen. En ik vind het fantastisch wat de gemeente samen met ons als woningcorporatie de afgelopen maanden heeft gedaan. We hebben echt met elkaar gewerkt aan waar we nu staan. En dat is een constructieve samenwerking geweest. Een enorme klus die er ook nog voor ons ligt, absoluut. Maar op basis van wat ik tot nu toe heb gezien, heb ik daar ook vertrouwen in dat we met elkaar die klus gaan klaren. En wat ik ook mooi vind, dat we hebben ook een bewonersavond gehad. En daar vertelde ik ook samen met Karin, wat op dit moment een braakliggend terrein is, kan op korte termijn een fijne, groene en geweldig getransformeerde woonomgeving worden. Echt een boost, ook voor die buurt. 400 woningen. Denk dan toch nog eens even terug naar dat gevoel wat ik jullie vroeg op te wekken aan het begin. Dat gevoel keer 400. Want we willen op deze plek echt mensen een woning bieden die dat nu nog niet hebben. Die nog geen eigen plek hebben. En dan wil ik vooral afsluiten dat ik hier namens de Alliantie, maar ook Duurlijk Wonen en GNO heel veel vertrouwen heb in de samenwerking die we tot nu toe, op basis van de samenwerking die we tot nu toe gehad hebben om deze enorme klus, en kijk ook even achter me en voor me, om deze klus te gaan klaren. En ik heb er zin in.
Ja, dank Anne. Mijn naam is Lieuwe Middelbrink. Ik ben als gebiedsontwikkelaar betrokken bij dit project voor de Alliantie. En natuurlijk kan ik ook mijn allereerste studentenkamer in Leiden nog goed herinneren. Bijna een magisch moment, om het zo te noemen. Maar het circusterrein zie ik ook als een plek om die volgende stap daarna te zetten. Een stap waar je thuis komt na je eerste werkdag. Een plek waar je thuis komt bij je partner misschien wel. Waar je weg van je ouders gaat om op eigen benen te staan. En ik ben 29 en in mijn omgeving zie ik ook mensen die noodgedwongen terug naar hun ouders gaan. Omdat ze terug willen naar de plek waar ze opgegroeid zijn, samenwonen met vrienden en niet met hun partner een plek kunnen vinden. En dat is wat mij betreft ook het circusterrein. Een plek waar daar ruimte voor is en waar mensen die kansen krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over de bijzondere doelgroepen die we daar een kans willen geven. En bijzonder tussen aanhalingstekens, mensen die nu op een bank slapen, een plek zoeken, op eigen benen willen staan nadat ze uit een zorginstelling uitstromen, statushouders. Volgens mij een unieke kans. En met het circusterrein zorgen we dat niet... met het project circusterrein zoals dat nu voor ligt... kunnen we dat nu realiseren en niet over 10 jaar of veel later. Dus daar wilde ik graag mee afsluiten.
Dan gaan we nu naar de heer Klaas Wierks namens de huurdersbelangenvereniging van Alliantie. Is 5 minuten voor u.
Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Klaas Wierks. Ik ben voorzitter van de huurdersbelangenvereniging, de Alliantie, Gooi-Vegstreek. Maar ook bestuurder van de stichting HBVA, waarin ook Amersfoort, Almere en Amsterdam zitten. Dus het is wat breder. Ik rijd regelmatig zelf langs het circusterrein en telkens als ik daar rijd, denk ik hetzelfde. Dit is de ideale bouwgrond. Waarom ligt het zo braak? Waarom ligt het er al jarenlang zo bij? Het leek aan daadkracht en beleid te ontbreken om daar een mooie woonplek van te maken. Ik ben dan ook ontzettend blij dat hier nu 400 woningen komen. Weliswaar tijdelijk, maar toch 400 woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit alles is tot stand gekomen zover in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties en ook de HBVA's. Het spreekt me aan dat het circusterrein geen anonieme wijk wordt, maar wordt opgezet als een gemeenschap. Zelf woon ik in de Lopez Diaslaan. Dat is een complex met een alliantie waar 55-plussers samenwonen met mensen die zorg nodig hebben. Lopez Dias voelt voor mij als een thuis. Ik zit nooit verlegen om een praatje en er is altijd van alles te doen. Wat zou het mooi zijn als het circusterrein straks ook zo'n plek is. Als huurdersbelangenvereniging komen wij niet alleen op voor huurders, maar ook voor woningzoekenden. Waarschijnlijk hoef ik u niet te vertellen dat er in Hilversum een nijpend tekort is aan betaalbare huurwoningen. De cijfers liegen er niet om. In heel Gooi en Vegstreek zijn 47.000 mensen ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet. Ruim 30% is actief woningzoekend. Dan heb je dus ongeveer over 15.000 mensen. Gemiddeld komen er in de regio 332 reacties op 1 geadverteerde woning. U moet zich dat eens voorstellen. Dat zegt toch wel wat. Als HBVA vinden wij dat gesprekken over woningnood vaak over stenen gaan. En te weinig over woningzoekenden zelf. Daarom willen wij de getallen een gezicht geven. Wie zijn nu die woningzoekenden? Wellicht zag u vorige week in de krant onze oproep staan in een advertentie. Wij woningzoekenden contact met ons te nemen, zodat wij samen met hen het gesprek kunnen aangaan, met beleidsmakers, maar ook met u als gemeenteraad, want we geloven dat er nog genoeg locaties zijn te bouwen in Hilversum. Hilversum bestaat dit jaar 600 jaar. Het Hilversum van toen is natuurlijk al lang niet meer het Hilversum van nu. Laten we er samen voor zorgen dat Hilversum ook een stad is die in beweging blijft. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Wierks. Ik kijk even naar de commissieleden. Is er iemand die een vraag heeft aan een van de insprekers? Ja, ik zie de heer Nanninga, ik zie de heer Vonk en ik zie mevrouw van der Linden. Ik begin even bij de heer Nanninga van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde mevrouw Oosterbaan over de bewonersavond. Dat zijn natuurlijk de omwonenden die daar nu wonen. Ik zou eigenlijk aan beide insprekers willen vragen, heeft u een goed beeld van in hoeverre hier echt behoefte aan is? Of deze woningen de juiste zijn in deze vorm? Of heeft u op, en dan vooral of u ook contact hebt met mogelijke toekomstige bewoners die daar kunnen gaan wonen?
Mevrouw Oosterbaan.
Dat hier behoefte aan is, dat hoop ik dat al duidelijk was uit het verhaal wat meneer Wierks gaf. En het contact met mensen die een woning zoeken, dat hebben wij met name via Woningnet. Dat is de plek waar mensen gewoon kunnen reageren op een sociale huurwoning. En daar zien we enorme getallen. Dus mensen die en masse, en zeker bij nieuwbouwwoningen, zijn dat gemiddelde van 300. Dat kan nog wel keer 2 als je het hebt over een nieuwbouwwoning. die jongeren, of vooral, we hebben het eerder gehad over bijvoorbeeld bankslapers, mensen die eigenlijk hun eigen plek willen, maar dat nu nog niet vinden. Ja, die vinden ons zeker. Ik kan je vertellen dat ik ook regelmatig alleen al via LinkedIn persoonlijk berichtjes krijg van mensen: kunt u misschien voor mij een woning regelen? Die behoefte is gigantisch. En wat je hierbij doet, is op korte termijn juist die mensen die hun eerste plek zoeken, helpen. En daar kan ik nog veel meer cijfers van geven, maar ik kan alleen maar zeggen dat we hierin een enorme behoefte voldoen.
Nou, ik zie de Middelbrink instemmend meeklinken, dus u sluit zich daarbij aan. Ga ik even naar de heer Vonk, u had ook een vraag.
Ja, eigenlijk aansluitend daarop, hè. Er zitten 112 woningen in van 25 vierkante meter. Is daar ook echt heel veel vraag naar? Hè? U zegt, we benaderen op LinkedIn, al die mensen willen graag hun eerste sleutel. Maar zo'n kleine studio, als je in je eentje bent, ik kan het misschien nog net, maar die mensen krijgen een relatie. En is daar ook wel echt zoveel behoefte aan die 112, die kleine hokjes, om het zo te zeggen?
De Middelbrink.
Ja, dat is er zeker. Ook als ik om me heen kijk, zijn er mensen die ook met een studio heel blij zijn om daarin te kunnen, omdat er nu gewoon geen plek is. Een plek voor jezelf is echt wat anders dan een plek voor jezelf is beter dan geen plek voor jezelf. En toch ook om me heen. Dus ja, daar kan ik alleen maar zeggen, ja, die behoefte is er zeker. En daarbij is het denk ik ook belangrijk te beseffen dat het een plek is om te kunnen starten en om je verder te kunnen ontwikkelen. Het is niet zo dat die mensen 15 jaar lang in één woning blijven zitten. Dus het is ook een kans en een springplank voor de mensen die daar komen wonen.
Mag ik daar één aanvulling op geven? Als je kijkt naar Hilversum en het type woningen dat er in Hilversum beschikbaar is, dan zijn het relatief grote woningen, zeker als het gaat om jonge mensen. En juist voor die starter is zo'n kleine woning perfect. Hè, want je kan daar zo, als je je ouders verlaat, een paar jaar wonen. En daarna is het ook goed dat je weer een stap maakt naar naar een wat grotere woning. Als je bijvoorbeeld gaat samenwonen of een gezin sticht. En dan komt die studio weer vrij om ook jonge mensen juist aan de stad te blijven verbinden.
Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u voorzitter. Mijn vraag is ook voor mevrouw Oosterbaan. We hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om woningen zoveel mogelijk dubbel of driedubbel te laten tellen. Hoe gaat dit programma helpen om een 3 of 4 keer zoveel mensen te helpen?
Mevrouw Oosterbaan.
Even om de vraag helder te hebben. Gaat het om de verhuisketen?
Ja.
Ja. We hebben het eerder gehad over nieuwbouw, bijvoorbeeld in wijken waar veel eengezinswoningen zijn. Daar kan je heel mooi doorstroom creëren, waardoor je inderdaad met het bouwen van één woning een verhuisketen, heet dat dan, teweeg brengt van misschien wel 5 nieuwe mensen die een plek krijgen. Dat kan hier zeker, zeker als het bijvoorbeeld gaat over de door Liewe genoemde doelgroepen, waarin je juist ook weer een plek in bijvoorbeeld een zorginstelling krijgt, omdat iemand weer doorstroomt naar een woning. Tegelijkertijd is dit ook een plek waar we starters willen huisvesten. Omdat als we dat niet doen, dan staat de starter altijd achteraan in de keten. En dat zie je nu gebeuren, dat wordt oneerlijk. Dus we willen op alle plekken heel veel verhuisketens creëren. En hier kan dat ook. Maar hier willen we ook specifiek richten op die starter. Om daar in een soort van boost nu meteen mensen een plek te geven. Waarbij daarna er weer van allerlei verhuisketens kunnen komen.
Mevrouw van der Linden.
Ja, dan is mijn vervolgvraag is, als we akkoord zouden gaan met dat programma, en ik zeg met nadruk als, dan betekent dat we uitgaan van allemaal mensen die hierna woonstappen moeten gaan maken. Waar gaan die mensen dan naartoe verhuizen?
Dat is een goede vraag. En ook hierin mogen we zien wat er verder in het land gebeurt. Er zijn meer dit soort plekken, je zou het kunnen noemen verplaatsbare woningen, waar juist die starters geholpen worden aan een plek waar ze dan binnen de periode van 15 jaar waar we het nu over hebben, echt kansen krijgen om bijvoorbeeld een woning te kopen, om bijvoorbeeld door te stromen, soms ook naar een andere stad. En daar zijn ook echt cijfers van die dat laten zien. Daar komt bij dat je in de periode dat je woont in deze, dat is dan al een tijdelijk contract, bouw je wel woonduur op. Dus de kans dat je binnen die periode gewoon weer via je woningnet een nieuwe woning vindt, is gewoon, zeker omdat je daar jaren in opbouwt, is gewoon reëel.
Nog één vraag, voorzitter.
Tot slot, mevrouw Van der Linden.
De bevolkingsprognose voor Hilversum is dat we echt groeien in een groot aantal 75-plussers en ook een heel groot aantal tussen de 64 en de 74. Hoe bereidt deze keuze van dit programma Hilversum voor op die toekomst?
Mevrouw Oosterma.
Nou, allereerst, juist voor deze enorme vergrijzing die eraan komt, heb je ook jonge mensen nodig in de stad om ervoor te zorgen dat er ook voldoende banen gevuld worden en dat de diversiteit in de stad aanwezig blijft. Dus dat is alleen daar al voor nodig. En ik denk ook dat we kunnen beseffen dat we hebben nu een programma voor de start, dat is op korte termijn. Als we over 5 of 10 jaar zien, het is toch nodig om hier een andere groep voorrang te geven, dan is daar opnieuw in nieuwe toewijzingen natuurlijk ruimte voor.
Ja, dit is dan de laatste, mevrouw.
Ja, dat snap ik. Dan heb ik een checkvraag, want ik heb begrepen dat dat met dit type woningen niet gaat. Omdat ze niet levensloopbestendig zijn. Klopt dat?
Mevrouw Oosterbaan.
Het is de vraag of iedere 65-plusser een levensloopbestendige woning nodig heeft. We hebben ook zien heel veel vitale ouderen die prima in zo'n woning zouden kunnen wonen. Dus dat is, je hebt zeg maar de echt zorggerelateerde woning waar je met een grote zorgbehoefte zou moeten kunnen wonen. En dat is hier, het zijn gewoon, even voor ieders begrip, het zijn woningen met een kwaliteit van permanente bouw. Dus het zijn ontzettend aan allerlei eisen voldoende woningen. Dus het zijn geen containers of dat soort ideeën die erbij zijn. Het zijn gewoon hele degelijke goede woningen. Waarbij, dat is echt mijn belangrijkste antwoord hierop, wil je ook Hilversum voor de toekomst toe leefbaar en fijn houden, heb je ook jongeren juist te binden aan de stad. En daar is deze plek dan ook wel weer uniek en belangrijk voor.
Oké, ik kijk nog één keer rond. Volgens mij dat is alleen mevrouw Van Hattem nog en dan zijn we er. Ja, mevrouw Van Hattem, nog één vraag aan de insprekers.
Ja, ik heb even een vervolgvraag op. Mijn vraag zit eigenlijk over het feit dat we na 15 jaar op een gegeven moment ook hadden bedacht, had ik begrepen uit onze BVS, dat het mogelijk kan zijn om deze woningen permanent te laten zijn. In hoeverre is dat zo en hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn daar de plannen dan mogelijk voor en wanneer zou dat dan toch in vragen zijn, zeg maar, hoeveel jaar daarvoor en wat voor vereisten horen daarbij? Niet heel langdradig, maar gewoon even een paar punten.
Mevrouw Oosterbaan.
Het is dus in ieder geval zo dat deze woningen de kwaliteit hebben om veel langer te kunnen blijven staan of te kunnen verplaatst te worden. En wat we met elkaar ook willen is dat we de bestemming van die woningen goed houden. En zodra we eigenlijk starten met deze tijdelijke invulling, gaan we ook meteen het gesprek aan over de toekomst daarna. En dat is het gesprek wat we gewoon nu, daar gaan we niet 15 jaar mee wachten, daar gaan we juist nu voeren en ook gewoon alvast over nadenken. Maar de kwaliteit van de woningen is absoluut van zulke aard dat het zeker 50 jaar prima bewoonbaar is.
Oké, tot zover de vragen. Blijft u rustig zitten. Hoeft niet, maar mag wel. En dan helemaal aan het einde kom ik nog een keer bij u terug als u dat zou willen. Dan gaan wij nu naar het vervolg van de beeldvormende fase. U weet dat wij sinds begin dit jaar daar de beeldvormende fase een beetje cappen op tijd. Mijn voorstel wat ik u wil voorleggen is dat we daar 45 minuten maximaal voor nemen. Dus 45 minuten voor het stellen van de beeldvormende vragen. En dan gaan we daarna richting de oordeelsvormende fase. Ik kijk even rond of u daarmee kunt leven. Ik zie allemaal gelukkige, blije gezichten, dus daar ga ik vanuit. Dan zou ik willen kijken wie de eerste vraag zou willen stellen aan de wethouder. Ik zie mevrouw Redmeijer als eerste namens Hart voor Hilversum.
Nou, dat gaat meer over de technische vragen, want daar staat een antwoord. Kijk op PNB-pagina. En daar staan alleen percentages, terwijl op woningen wel cijfers staan, 112, 250, 40. En mijn vraag was of ik dat ook kon krijgen op de doelgroepen en dat heb ik niet gehad.
Is de vraag helder aan de wethouder?
Ja, de aantallen gaan over het type woningen qua omvang. Maar als we het over de toewijzing hebben, dan hebben we helemaal achterin die samenwerkingsovereenkomst zit die percentages, die heb je gezien. En dat zijn nog percentages. Dat hebben we niet gezegd nu al, die woning wordt voor een spoedzoeker of die woning wordt voor een reguliere. Dus dat zijn gewoon percentages. Dus de helft wordt regulier verhuurd en de helft gaat naar bijzondere doelgroepen.
Mevrouw Epper heeft een vervolgvraag volgens mij.
Ja, kijk, die percentages, allemaal leuk en aardig, maar ik wil graag aantallen hebben. Als je 15% van de woningen gaat reserveren voor statushouders, kan ik zelf bedenken, dat zijn er 60 van de 400. En of ik ga alles zelf uitrekenen, maar dan wil ik wel zeker weten wat ik klop.
De wethouder.
Die 60 die klopt dan gewoon. Dus, want dat is die 15% van die 400. Maar het kunnen iets minder woningen worden. We zitten nu zo 93. Dus we hebben nog niet een heel hard getal, want we hebben nu een voorlopig ontwerp. Dus ik denk dat u met die 60 wel goed zit als u het over die maximum aantal wat we aan statushouders willen toekennen.
Tot slot, mevrouw.
Ja, ik wil ook uitleggen waarom. Ik wil meer weer een parkeerbewaker. Dus als je vijf of moet, weet helder, anders ga ik echt even puffelen.
Ja, dat was inderdaad, dit was geen vraag meer. Het was een tip, ja. Over het algemeen, en u weet dat veel beter dan ik, want u zit hier al langer dan ik, doen we dat in de volgende fase. Dan mag u allerlei tips geven aan aan de wethouder. Zijn er andere vragen? Ik ga eerst naar de heer Van Waarden, gaan we gewoon zo maar een beetje om. Meneer Van Waarden, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over de aangevraagde subsidie. Het zou natuurlijk mooi zijn als we daar wat van binnenhalen. En dat horen we, begreep ik, half mei uiterlijk. Dat gaat om een bedrag van 2,9 miljoen. Dat is aanzienlijk. Is het 0 of 2,9 miljoen of kan het ook zijn dat het gedeeltelijk wordt toegekend?
De wethouder. Ik geef naar de heer Jabri.
Ja, ik weet het wel. Het is dat laatste. Het is 0 of 2,9. Er zit niks tussen.
Dus het is nog even spannend. Ja.
En aanvullend vraag van de Streutker, CDA.
Ja, als het gaat over de subsidie lopen we ook een risico dat als de subsidie toegekend is en er in om welke omstandigheden later dan ook niet voldaan wordt aan de voorwaarden, dat het dan terugbetaald moet worden.
Nee,
ja. Kort gezegd, niet voldoende voorwaarden, dan betekent dat eigenlijk dat je dat bouwplan niet doorgaat. Als dat het geval is, om wat voor reden dan ook, dat die kans is dan heel klein als we zover komen. Maar mocht dat gebeuren, dan gaat dat geld gewoon terug.
Als het gebouwd wordt, is het niet zo dat als de woningen niet voldoen aan bepaalde eisen, ik noem maar wat, dan wordt het niet teruggevorderd. Dat is niet de verwachting.
Nee, dat klopt. Ja.
We zitten nu in die subsidiehoek. Zijn daar nog vragen over? Want dan hebben we kunnen, dat is natuurlijk een van de dingen waar u over gaat adviseren. Die hebben we gehad. Dan ga ik door het rijtje. Of de heer Vonk had ook een vraag, SP.
Ja, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft nogal wat kritiek op dat parkeren. Over de zichtbaarheid en zo van die auto's. Heeft u daar al ideeën over hoe we dat kunnen oplossen? Is daar iets duidelijker, meer duidelijk over?
Het zijn tijdelijke woningen, dus we gaan op maaiveld parkeren. Je gaat niet met dit plan kan je niet een ondergronds parkeerkelder aanleggen. Dus en verder is het zo dat wij gewoon aan onze parkeernorm voldoen voor sociale huur. En de commissie zou liever minder parkeerplekken zien. Maar ja, wij hebben een parkeernorm afgesproken en die is ook al laag. Dat is niet wat u zoekt. Ik ben benieuwd wat u zoekt.
Een van de suggesties is bijvoorbeeld dat ze zeggen met Groenhagen dat iets uit het zicht halen of zo. Dat is een van de suggesties. Is daar iets over?
Meneer Van den Tillaert.
Joost van Tillaert, stedenbouwkundige. Daar kan ik wel iets over zeggen. Want we zijn inderdaad ook met de architect bezig om te kijken of die parkeerplekken niet op gesloten verharding, maar op open verharding, waar dus ook groen tussendoor komt. En ook inderdaad hagen eromheen. Zowel aan de kant van de Diependaalslaan, dus het aanzicht van het gebied, maar ook tussen de woningen en het parkeren.
Is dit aanvullend op parkeren? Mevrouw Van Hartem, D66.
Ja, we hadden het net ook over het feit dat die woningen misschien op een gegeven moment vast gaan worden. En dat we dan ook gaandeweg, zeg maar, vanaf nu tot over 15 jaar binnen die marge, ook gaan bedenken, nou, wat wordt het dan? Hoort daar het parkeren ook bij? Want dan kan er bijvoorbeeld wel een ondergronds parkeergarage op een gegeven moment komen. Kan dat of is dat helemaal uitgesloten?
De wethouder.
Nee, we gaan nog echt een totaalplan maken voor het circusterrein. En u heeft eerder een eerste verdeling, zal ik maar zeggen, gezegd dat het wonen, werken en maatschappelijk moet komen. En daar gaan we een echt plan voor maken. Dat duurt langer. En dan zal je ook meer nadenken over waar laat ik de auto's en is het mogelijk om het ondergronds te brengen. Dat hangt natuurlijk een beetje van de financiële kaders af. Maar dan kijk je er wel kritischer naar dan bij deze tijdelijke oplossing, denk ik.
Over parkeren, de heer Nanninga, ChristenUnie.
Ja, met gevaar dat ik te veel op de stoel van dat ik iets te technisch begin te worden. Maar kun je dit soort woningen niet bovenop een parkeerplek plaatsen? Dus dat je op de eerste verdieping begint.
De wethouder.
Dat kan wel, maar dat is eigenlijk duurder. Het is makkelijker om ze vanaf de grond te beginnen. En het ziet er niet per se mooier uit als je er langs loopt. Dat is ook een beeld, hè? Als je langs de lange straat loopt met die flat waar je zo in die parkeergarage kijkt, ook niet echt prettig.
Hebben we alles over parkeren gehoord, de heer Doks over parkeren?
Nou, ik heb een aanvullende vraag over de commissie ruimtelijke kwaliteit.
Want die...
Maar die kan ik ook dadelijk stellen.
Ik zou hem zo meteen stellen. Dan gaan we eerst het rijtje door, want de heer Bakker die zit echt al vol spanning te wachten. De heer Bakker, Partij van de Arbeid.
Ah, eindelijk. Als de woningen onverhoopt langer dan 15 jaar blijven staan, dat hebben we net gehoord, dat die mogelijkheid erin zit, en misschien zelfs wel voor 50 jaar, heeft dat nog invloed op hoe je het er nu gaat neerzetten? Met andere woorden, zet je het ook zo neer dat het 50 jaar zou kunnen blijven staan?
De wethouder.
Ja, ze kunnen blijven staan, maar het idee is eigenlijk in dit model dat ze verplaatst worden. Er zitten ook de kosten in van één keer verplaatsen. Omdat we dan voor het totaal van de circusterrein ook een plan maken. Maar misschien komen ze wel heel ergens anders. Dus al die opties houden we nu nog open. En juist omdat ze verplaatsbaar zijn en één keer verplaatskosten in de business case zitten, kunnen we nog veel kanten op.
Ja, dat is klip en klaar.
Aanvullend.
Ja, vervolgvraag, voorzitter. Ik probeer het ook een keer netjes te doen. Dat staat klip en klaar in de stukken, dus dat is ook heel duidelijk wat u zegt. Mijn vraag is juist, als dat onverhoopt over 15 jaar, de wereld is dan anders, ertoe zou leiden dat ze wel blijven staan. Is het dan zodanig ingericht dat we het dan ook mooi en goed vinden? Of zou je er nu eigenlijk een beetje rekening mee moeten houden dat die mogelijkheid wel degelijk gaat optreden?
De wethouder.
We passen het zo netjes mogelijk in en in afstemming met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten. Dus we doen zoveel mogelijk ons best, maar het is misschien niet hetzelfde als dat je nu al weet dat ze 50 jaar blijven staan.
Dan ga ik door in het rijtje. De heer Streutger, had u een vraag? Nee? Meneer Dokter, de commissie.
Ja, commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft behalve parkeren en het optillen van die gebouwen, dus, maar nou, ik zal mijn oordeel nog even voor me houden, maar nog een aantal andere opmerkingen gemaakt, onder andere over de ontwerpkwaliteit. En de bewoners hebben ook in de eerste overlegronde een aantal ideeën en bezwaren geuit. Gaan die nog allemaal verwerkt worden in de aanloop naar het definitief ontwerp?
De wethouder.
Dan geef ik even de heer Van der Tillaert het woord. En welke, maar ik zou wel even toelichting welke opmerkingen van bewoners, want anders wordt het wel heel hoog.
Nou, bewoners waren bijvoorbeeld hadden nogal wat problemen met de schikking van de hoogbouw in het totale plan. Die waren bang voor schaduwvorming. Die zeiden, doe die hoogbouw nou meer naar de achterzijde, naar de parkzijde. Dat zei de commissie trouwens ook. Dus dat soort aanpassingen.
De heer Van der Tillaert.
Het antwoord daarop is eigenlijk vrij eenvoudig. Inderdaad, dat soort aandachtspunten worden inderdaad op dit moment allemaal meegenomen in de verdere uitwerking.
Oké, dan ga ik door in het rijtje. Kom ik bij mevrouw Van Hattem. Had u nog een vraag? D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over de mogelijkheid of er uiteindelijk binnen de 15 jaar, misschien ook daarna, nog mogelijkheid is voor meer woningen. En dan wel rekening houdend met bijvoorbeeld dan ook de schaduwvorming en de logistiek.
De wethouder.
U bedoelt eigenlijk nog hoger bouwen of bedoelt u op het andere deel van het terrein bouwen?
Beide.
Wat zeg je?
Nee, er bovenop is wel een beetje onhandig.
Oh, ik ga naar meneer Van der Tillaert. Dan,
ja.
De bovenop is wel een beetje onhandig, denk ik. Maar zeker voor het hogere deel, dan moet ook de liftschacht weer doorgetrokken worden. Dat soort dingen. Wat natuurlijk wel zou kunnen, zeg maar, dit is inderdaad maar een onderdeel van het gehele circusterrein. Het hangt natuurlijk een beetje van de visievorming en zeg maar de uitvoering daarvan af. Maar daarmee hoeven we niet 15 jaar te wachten voordat we daar ook zeg maar andere delen kunnen gaan ontwikkelen.
Ja, dan ga ik naar de heer Nanning. Had u nog een vraag? ChristenUnie.
Ja, zijn alle woningbouwcorporaties zijn die definitief aan boord of... En wat als een van de partijen zegt van nou, we zien het toch niet zitten?
De woningcorporaties overleggen nu ook met hun raad van toezicht. Dit is een groot project, 400 woningen in één keer. Dat is zelfs met de drie corporaties tegelijk best een forse investering. Ook met een bijzondere constructie, hè, dat iedereen een deel van het risico op zich neemt. Dat loopt nog ook bij de corporaties, maar daar hebben we goede hoop dat dat binnenkort ook allemaal rond is.
Ja, vervolgvraag van Inanica.
Maar stel dat het daaruit komt dat één of misschien in het ergste geval twee zeggen van we zien het toch vanaf. Betekent dat dan dat dit hele plan niet door kan gaan of zijn er dan nog andere mogelijkheden?
Nou ja, ik denk dat we dan in eerste instantie ook naar de andere twee kijken die dan wel doorgaan. Kijk, als er twee afhaken, dan wordt het wel lastig. Dus ja, dan begint het gesprek gewoon weer verder van wat kunnen we verzinnen. Maar het enthousiasme is groot, ook bij de drie woningcorporaties. Het zit hem echt in de besluit van de omvang van het project.
Dan ga ik helemaal naar de andere kant, naar mevrouw Van der Linden van de VVD.
Ja, heel graag. Voorzitter, ik heb een aantal vragen over het programma. De eerste is waarom verwijst de wethouder in het voorstel in de argumenten of de kanttekeningen niet naar de onderbouwing in relatie tot de kaders die de raad heeft meegegeven in de woonvisie?
De wethouder.
Had gekund. We hebben hier 100% sociaal. Dus als je het hebt over één kader van 33%, 50% middenduur, is dat hier niet aan de orde. Het is allemaal sociaal. En verder zie je bij de toewijzing van de woningen dat we meenemen dat 5 tot 15% voor doorstromers is. Dat 5 tot 15% voor voorrang met cruciale beroepen zijn. Dus dat zijn thema's uit de woonvisie. Dat we ook loten voor jongeren. 10 tot 20% zit ook in de woonvisie. Spoedzoekers kennen we daar ook en geclusterd wonen ook. Dus we hebben het wel voor een groot deel meegenomen, maar misschien niet allemaal de link gelegd.
Mevrouw Van der Linden.
Ja, voorzitter. Dat zijn stukjes en beetjes, maar de kern van de woonvisie is bouwen voor doorstroming. En er staat bijvoorbeeld nadrukkelijk in dat we voor flexwonen willen kijken naar de inzet van flexwonen voor doorstromen. Als de wethouder haar antwoord begint met ja, ach, het zou kunnen, dat zou ik wel wat jammer vinden gezien de visie die we als raad aan het college hebben meegegeven op dit punt. Ik zou toch graag in stukken een onderbouwing willen zien.
Ja, maar u bent nu
en mijn vraag is,
een duidelijke mening. Geeft. Wat is de informatie?
Ja, de informatie die ik vraag is waarom in de samenwerkingsovereenkomst en dan specifiek de bijlagen waarin de voorgestelde programma wordt gegeven, waarom daarin ook niet zichtbaar is dat er vanuit de corporaties is nagedacht over hoe dit programma bijdraagt aan de visie van deze raad op woningbouw in Hilversum.
De wethouder.
Het is samen met de corporaties tot stand gekomen. Het draagt ook bij aan de visie, omdat veel van die onderdelen erin zitten. Maar het is wel flexwonen. Dus het is dat je toch ook kijkt, wat kan je goed doen met deze woningen en voor welke doelgroep is dat specifiek nuttig. Er is al eerder opgemeld, er zit een redelijk deel wat kleinere woningen in. Ja, dus dan denk je al snel aan jongeren om daar ook een eerste start te maken. Je wilde hier ook veel woningen realiseren, omdat je ook echt iets wil doen aan woningnood. Het is een plan voor woningnood. En dat is waarom we op deze verdeling in gezamenlijke afstemming met de corporaties zijn gekomen.
Oké, ik kijk nog even door. Want we hebben, zijn er nog... Mevrouw, red mij niet, dan ga ik naar de tweede ronde eigenlijk. En dat is de heer Van Waarden, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een technische vraag, want die gaat over de elektriciteit. Het mooie van flexwonen is dat het heel snel gaat, relatief voor een bouwproject. Dus halverwege volgend jaar kunnen die sleutels worden uitgereikt. Lukt het ook, hoe gaat het met de nutsbedrijven, om dat straks al die 400 warmtepompen te doen?
Ja, dat is een goede vraag. Het gaat moeizaam met de nutsbedrijven, maar dat is algemeen. Capaciteit, netcongestie, dat is gewoon een bekend probleem. Maar ik heb geen signalen gekregen dat het voor dit project een probleem wordt. En sowieso woningbouw staat natuurlijk wel op een prioritering. Het is met name de grote aansluiten, grootverbruikaansluitingen waar de grootste uitdaging zit. Het is wel zo dat inmiddels ook wel toevoegen van woningvoorraad ook wel voor spanning oplevert. Spanning, een goede woordkeus. maar ik heb geen signaal gekregen dat het een probleem gaat zijn hier.
Aan te vullen. Want de Liander kijkt ook samen met de provincie voornamelijk naar de monitorplancapaciteit. En daar staan alle nieuwbouwprojecten op van Hilversum. En dat is waar ze naartoe werken. Dus zodra je dat er op tijd opzet, en dat staat er al een tijd op, dan hoort dat gewoon bij de planning.
Ga doorkijken naar wie nog een de heer Bakker, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Ik vond het een heel helder stuk, maar er was toch één zin waar ik wat hulp bij nodig heb om hem echt goed te begrijpen. Dat gaat over het stuk afwijkende afschrijvingstermijn. We gaan het nu 15 jaar afschrijven. En vooral die laatste zin, die begrijp ik niet. Daar schrijft u, het project van het Circus Trein kan zo financieel mogelijk neutraal beginnen. Zo financieel mogelijk? Of wordt het nu financieel neutraal opgezet of niet?
De wethouder zoekt even in de tekst waar de zin van de heer Bakker staat.
Ja, doe jij die even.
Nee, Jabri.
Dat is met het oog op visievorming die ook snel moet gaan starten. Daar komt ook weer een nieuw plan uit voort, maar dan voor het geheel. En we verwachten dat we wel op een gegeven moment een grondexploitatie zullen moeten gaan openen in de toekomst. En dan wil je deze kosten die hier in dit project zitten, wil je niet als ballast meedragen naar die grondexploitatie.
Dus dit project wordt financieel neutraal opgezet?
Nee, dit project is niet financieel neutraal, maar het vervolgverhaal, de intentie is om dat wel financieel neutraal op te starten met een schone lei.
Ik zeg oké, maar ik begrijp het niet helemaal. Maar ik denk dat ik het naderhand maar even bij u moet vragen.
Ik denk dat we hier aangeven wat de kosten zijn van dit project. En in grote lijnen, mochten we die subsidie binnenhalen, nou, dan gaat dat gewoon allemaal goed. Mochten we dat niet krijgen, dan is het €285.000 per jaar wat we erin steken. Maar daarmee zijn de kosten van dit hele project gedekt. Dus als we overgaan naar de volgende fase, hebben we niet nog de ballast van een kostenpost die niet gedekt is.
Nou, heel goed. Ik ga even door. Zijn er nog andere vragen? Ik ga de rij langs. De heer dokter Democraat Hilversum.
Kunt u een idee geven van wat deze drie woonproducten gaan kosten aan huur? En zo mogelijk ook servicekosten en woonlasten en dergelijke.
Nou, deze woningen vallen natuurlijk in het sociaal segment. De grotere woningen zullen om en nabij de 400 tot 500 euro aan huur service kosten. Dat is natuurlijk dat zit in de huur inbegrepen. Dus het zijn sociale huurwoningen. Het is ook wel zo dat, ondanks dat de maximale huurgrens 800 euro is voor een sociale huurwoning, gaat dat hier natuurlijk niet op. Want de corporaties hebben natuurlijk ook aan allerlei regelgeving te voldoen. Weet dat de goedkoopste variant zit meer richting de net onder de 400 euro per maand. En het zijn wel woningen die in een prijskategorie worden geplaatst, waarbij ook wordt gekeken van de bewoner moet natuurlijk wel altijd een kans blijven maken op huurtoeslag.
De heer dokter.
Hoor ik u goed als u zegt de kleinste woning is tegen de 400 en de grootste rond de 500? Is dat de bandbreedte?
Ja, iets boven de 500, de grootste. Ja.
Misschien kunnen we daar nog wel wat informatie over bijvoegen. Lijkt me wel handig om dat even wat preciezer te doen. Ja?
Ja, dus er komt nog extra informatie uw kant op over de huurprijzen. Ik ga de rij door. En als niemand, de heer Nanga, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik lees iets over de kosten van de bodemsanering. Die vallen lager uit dan het krediet wat ervoor is afgegeven. Maar dat is dan wel nodig voor het MOB-terrein. Ik vroeg me even af, hoe zit dat precies? Is dat zo omdat grond verplaatst is naar het MOB-terrein? Of moet er op het MOB-terrein weer een nieuwe grondsanering plaatsvinden? Want ik heb namelijk wel wat grondbewegingen zien plaatsvinden daar.
Ja, voorzitter. Het MOB-terrein is natuurlijk ook weer een zelfstandig project met zijn eigen karakteristieken. Het is niet zo dat het komt doordat we de grond van het circusterrein daar naartoe hebben verplaatst. Op het MOB-terrein zit sowieso vervuiling in de bodem. Daarvan weten we wel zeker dat die van redelijke omvang is. Dat wisten we bij het circusterrein nog niet. En die informatie bij het MOB-terrein is natuurlijk al wel wat ouder.
De heer Bakker heeft een vervolgvraag op dit onderwerp.
Aanvullend op wat meneer Jabri nu vertelt. Die vraag heb ik al eens eerder gesteld in een ander project ook. We kennen dus de vervuiler, degene die het veroorzaakt heeft. Waarom worden de kosten niet volledig verhaald op die vervuiler?
Er zijn afspraken met Defensie, de vorige gebruiker van het MOB-terrein, dat die wel meebetalen bij het saneren. Het is natuurlijk wel zo dat er ook een deadline op zit en die nadert. Dus daarom maken we ook snelheid op het MOB-terrein.
Is dit een nieuwe vraag, mevrouw Van der Linden? Ja.
Ja, een nieuwe vraag over het voornemen om te werken ook met een toewijzing aan aandachtsgroepen, waaronder statushouders en geclusterd CQ-begeleid wonen. In de informatie waar we daarover konden vinden, lijkt dat op bekende projecten elders in het land waar met gemengd wonen is geëxperimenteerd. Is de wethouder bekend met de aanbevelingen die uit wetenschappelijk onderzoek inmiddels gedaan zijn rondom dat soort woonvormen?
De wethouder.
We hebben zeker ook gekeken naar praktische ervaring die andere corporaties hadden met dit soort woonvormen. Ook de Alliantie heeft in haar werkgebied ook andere van dit soort projecten. Het ligt heel erg aan de samenstelling die je daar kiest. Hè. De Alliantie kent bijvoorbeeld studenten en andere bewoners bij elkaar. En dan kan het dus te veel leunen naar... te veel jongeren bij elkaar is ook niet handig. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor 50% regulier. Dus dat is echt met die afweging van, er moet hier plek zijn voor bijzondere groepen, maar niet te veel. Ook gewoon 50% regulier.
Maar onderdeel van die aanbeveling, met uw permissie, voorzitter, is dat je, als je kiest voor gemengd wonen met dit soort zorg, aandachtsgroepen en statushouders, dat je zou moeten streven naar een maximale omvang van 100 tot 150 bewoners. Kan de wethouder aangeven waarom die aanbeveling hier dan niet opgevolgd wordt?
De wethouder.
Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe groot je project is. Zoals gezegd, wij... Ja. Zoals gezegd, wij hebben naar ervaring gewoon in het land en van de Alliantie gekeken. Dat is de basis. Wij hebben niet wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Mevrouw Redmeijer, het verhaal was...
Ja, aanvullend op dit onderwerp. Want ik vroeg me dat ook af. Als je
Offert Magenbach of college en ambtenaren als ze een grote concentratie van bepaalde groepen op zo'n klein gebied hebt, welke risico's daar aan zitten?
De risico's, de wethouder.
Nou, er komen veel mensen voor het eerst wonen en komen van alle kanten en die komen daar wonen. Je moet wel bedenken, het is de helft zijn gewoon reguliere mensen. En ook bij de 50% die dan speciaal is, is 10 tot 20% zijn jongeren. 10 tot 20% jongeren is niet echt heel. Het is niet een heel speciale groep. Als je er te veel bij elkaar stopt, is dat lastig, maar een deeltje jongeren is niet heel speciaal. Spoedzoekers zijn eigenlijk mensen vaak die gescheiden zijn en bij iemand crashen omdat ze niet een ander hebben. Het zijn hele gewone mensen. Dus ik wil ook wel even een beetje het beeld wegbrengen dat het heel bijzondere doelgroepen zijn. Eigenlijk heb je het dan over statushouders. Daarvan hebben we expliciet een maximum neergezet, zodat voor iedereen duidelijk is dat we deze woningen bouwen voor Hilversummers. De eerste toekenning is ook aan Hilversummers. Deze max 15% statushouders, want dat roept natuurlijk toch vragen op, u kent dat wel. Dus daar wilden we helderheid over geven. 10 tot 20% spoedzoekers, zou ik maar zeggen, die bankslapers. En 5 tot 10% voor geclusterd of begeleid wonen. Dan moet je denken dat jonge mensen die bij een pleegouder wonen en niet door kunnen stromen. Of in een jeugdinstelling en niet door kunnen stromen. Dat zijn gewoon startende jongeren. Dat is even het eerste. Het tweede wat ik erover wil zeggen, dat we ook hebben gekeken naar een beetje gezamenlijke ruimtes, ontmoetingsruimtes. En dat zit in beide gebouwen bij de ingang. Dat je, je hebt die hoge dingen en daartussen zit een laag stukje. En dat wordt ook gewoon, zal maar zeggen, de huiskamer van die projecten. Er zitten er dus twee in. En we hebben ook gezegd, we zetten ook wat geld opzij om ook te zorgen dat daar begeleiding kan zijn. Of voor begeleiding van jongeren of verso welzijn of iets anders. Want je hebt natuurlijk wel veel mensen die in een kleine ruimte wonen. Dat is wel modern, maar dan heb je er ook vaak iets van een ontmoetingsruimte bij. Want als je dan jarig bent, wil je ook wat. Dus dat zit er allemaal in. We hebben best wel veel bedacht, vind ik zelf. Maar goed.
Ik zie verschillende volgen. Mevrouw van der Linden zag ik als eerste, dan ga ik dan naar de heer dokter. Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u voorzitter. Want uit de onderzoeken naar deze woonvormen blijkt, en dat is ook in deze stukken te herkennen, dat een community bouwen als oplossing wordt gezien om dat draagvermogen van die groep te gebruiken om die zwakkere groepen op te vangen. Maar er blijkt ook eigenlijk dat die community building in de praktijk best wel heel veel vraagt en ook kosten met zich meebrengt. En mijn vraag is eigenlijk, wie draagt die kosten? Dus waar komt die inzet vandaan? Is dat bij de corporaties of moet de gemeente die gaan leveren?
De wethouder.
Dat wordt gezamenlijke inzet, maar wij hebben in ieder geval als gemeente dus ook al een deel van de kosten begroot. Zodat er begeleiding of ondersteuning of misschien wel gewoon buurtsportcoaches. Hè. Er ligt ook gewoon een behoorlijk groene ruimte waar je ook samen kan sporten. Maar die community building moet je iets aan doen, daar ben ik helemaal met u eens.
De heer dokter, u had ook een vervolgvraag. Democraten.
Ja, nog even over die collectieve ruimte. In twee gebouwen komen, wat wordt de omvang daarvan? Zijn die groot genoeg om niet alleen in het kader van zorg soelaas te bieden, maar ook gewoon voor bewoners als ontmoetingsplek te dienen? Waar je je verjaardag kan vieren bijvoorbeeld.
De heer Van der Tillaert weet daar alles van.
Nou, alles is een groot woord, maar de units waar het nu om gaat, zijn eigenlijk 5 stramine. Nou, we weten dat de kleinste unit ongeveer 25 vierkante meter is, dus dit is 125, 150. Dus er vallen natuurlijk een aantal binnenmuren tussenuit. En we zijn ook nog wel heel erg met de corporaties in gesprek van wat wordt nou inderdaad echt de programmering hiervoor om aan de hand daarvan ook echt te kunnen definiëren hoe groot dat die ruimte moet zijn. Dus dat is inderdaad ook onderdeel van van de verdere uitwerking.
Maar als ik toestel, wethouder, qua orde van grootte dus 2 keer iets van 125, 150 vierkante meter.
Zo zit het nu in ieder geval in, het VO wat voor ligt.
Oké. We waren daar gebleven, dus ik kijk even zo de ronde rond of er nog extra vragen zijn. Ik zie de heer dokter enthousiast knikken. Democraat Hilversum.
Ik heb er nog twee, geloof ik. Of drie misschien. De vraag is ook al door collega Van der Linden aan mevrouw Oosterbaan gesteld. Maar ik wil hem eigenlijk ook nog een keer aan de wethouder stellen. Welk perspectief op permanente woonruimte hebben deze bewoners straks? Hoe gaat u ervoor zorgen dat ze na een paar jaar een volgende stap kunnen maken en niet van de regen in de drup verzeild raken?
Er komen op dit moment zo'n 830 woningen per jaar vrij, sociale huurwoningen in Hilversum. Dat is gewoon wat er jaarlijks vrijkomt omdat mensen verhuizen. Dus als je hier woont, bouw je ook woonduur op. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment ook gewoon weer voor een volgende woning in aanmerking komt. Dat is één deel. Het andere deel is natuurlijk dat wij woningen gaan bijbouwen. We hebben gezegd 6000 woningen tot 2040. Daar hebben we ook een behoorlijke projectenlijst voor. Die telt op tot 5000 woningen. En we hebben gezegd 1000 woningen in bestaande stenen door transformatie of door woningsplitsing of het gebruik van bestaande stenen. Die plannen hebben we. Dus ja, er komen gewoon nieuwe woningen op het Stationsplein, op Sportpark, op Krailo, Monnikenberg. Het totaalplaatje zorgt dat er een volgende stap gemaakt kan worden.
Mag ik in vervolg hierop?
Mevrouw Van der Linden, vervolgvraag hierop.
Ja, want inderdaad, ik stelde die vraag ook aan mevrouw Oosterbaan en dank meneer dokter voor het stellen. Wat ik me inderdaad afvroeg is, we kennen in-between places. We hebben ook gezien dat niet altijd soepel ging om ervoor te zorgen dat mensen ook op tijd weer konden doorstromen. Wat maakt nou dat bij dit project die zorgen er niet zijn? Hoe kan de wethouder... Als u aangeeft die woningen komen vrij, dat was bij in-between places ook zo. En toch lukte het daar niet om mensen te laten doorstromen.
In-between places is begonnen met 1 jaar tijdelijke huur, is uiteindelijk 2 jaar tijdelijke huur geworden. En ook dat is te kort voor sommige mensen om een vervolgstap te maken. Maar hier zit je iets langer, dus heb je gewoon meer mogelijkheden om mee te groeien, een partner te vinden, een huis te kopen voor de volgende stap.
Ja, toch? Kan alle kanten
op. Ja, vandaag mag alles op Valentijnsdag. Ja. We kunnen alles fantaseren. En, even kijken. Ik was bij de heer dokter gebleven. Ik zie dat de heer Nanninga heeft ook nog een vraag. ChristenUnie.
Nog eentje, voorzitter. Er zijn best wel wat verschillende soorten van die woonunits op de markt. En ik vroeg me af, wordt daar SEC aanbesteed op basis van laagste kosten? Of wordt daar ook nog gekeken naar de kwaliteit en duurzaamheidsaspecten?
De corporaties zijn eigenlijk best wel kritisch op wat ze gaan inkopen. En er wordt wel echt een hele hoge kwaliteitsnorm nagejaagd. Sowieso alle moderne, allerlaatste duurzaamheidseisen moeten het dan voldoen. En er is een select groepje leveranciers die in staat is om zeg maar de kwaliteit te leveren die gevraagd wordt. En daar zullen de corporaties ook mee aan de slag gaan. Er wordt niet toegegeven op zeg maar die kwaliteitsnorm. Zeker ook omdat de eis, ook vanuit het Rijk, dat het moet voldoen aan het permanent bouwbesluit, even met de oude term. En met het oog op dat... Nou, dit is nu 15 jaar, maar ze worden wat de corporatie betreft in alle gevallen voor minimaal 50 jaar geëxploiteerd. Zij het hier in Hilversum of zij het elders.
Nog een vervolgvraag, de heer Nanninga.
En worden daar dan ook nog duurzaamheidsaspecten in meegewogen, zoals bijvoorbeeld biobased onderdelen of herbruikbaarheid?
Biobased hebben we niet over gesproken, maar het is wel in ieder geval energie neutraal en natuurlijk ook wel natuur inclusief. En Joost, weet jij nog iets meer al? Want ik heb nog niet in de gesprekken meer meegekregen dan het standaard rijtje aan thema's wat we eigenlijk overal zo'n beetje toepassen.
Nou, ik weet daar wel iets van. Tenminste, we zijn ook van plan om het... of voor het grootste deel of geheel in houtbouw te doen. Nou, dan heb je wel behoorlijk biobased te pakken.
weet of mevrouw Van der Linde nog een vraag heeft. Maar ik kijk ook even, want we zitten in de laatste 9 minuten. Dus ik kijk ook even naar de fracties die bijna geen vraag hebben gesteld. Of die echt klaar zijn. Ik weet GroenLinks, SP, D66 en CDA. Maar die hebben geen vragen meer. Oké, dan ga ik naar mevrouw Van der Linde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, welke andere programmeringsmogelijkheden of opties hebben er op tafel gelegen?
De wethouder.
Er zat eigenlijk eerst een hoger percentage aan bijzondere groepen in. Omdat we bouwen voor woningnood en dat we echt die groepen waar het hard treft willen ondersteunen. En daarvan is eigenlijk door de corporaties gezegd, ja, dat wordt te veel. Dus hebben zij gezegd, doe nou 50% regulier verhuren en 50% bijzondere groepen.
Vervolgvraag, permissie.
Ja.
Maar begrijp ik de wethouder goed dat de optie om te bouwen voor ouderen nooit op tafel heeft gelegen? En begrijp ik de wethouder ook goed dat er dus niet overwogen is om te kijken naar een combinatie tussen wat gaan we straks bouwen op deze plek en kunnen deze flexwoningen alvast gebruikt worden als tussenstation voor de bewoners van het gebied van straks, wat we bijvoorbeeld ook wel als scenario eerder in de commissie hebben genoemd?
We hebben niet gekeken naar wat komt er straks, want dat gaan we eerst uitgebreid met u bespreken en een visie maken. Dus daar kunnen we ook niet op vooruit lopen. Als u het heeft over ouderen, er zitten gewoon 2 kamerwoningen en ook 3 kamerwoningen in. En er komt ook voorrang voor mensen uit de wijk, dus ook voor doorstromers. Dus ik denk zeker dat er een aantal mensen uit de wijk, uit hun woning, eensgezinswoning, hier gaan wonen. Maar het is niet als een ouderenproject gestart. Ook omdat er ook al 3 woontorens voor ouderen pal achter staan. En we hier echt voor woningnood gingen. En doorstroming er gewoon in zit.
Nog een laatste vervolgvraag, voorzitter, op dit punt. Dat het bouwen voor woningnood, van wie heeft u dat kader meegekregen?
Het is flexwonen en dat is met name voor mensen die snel een woning nodig hebben en daarna weer een volgende stap maken. Dit is niet de plek waar je oud wordt als je begint met je 20ste en tot je 80ste woont.
Oké, dames en heren. Wij zie ik dan toch de heer dokter denkt, u had er nog één. Uw laatste vraag.
Ik heb 2 korte vragen, voorzitter. Op pagina 16 van het voorlopig ontwerp staan plattegrondjes ingetekend. En als ik naar die kleinste kijk, dan vraag ik me af, voldoet die inderdaad aan het bouwbesluit? Het antwoord is ja, zie ik. Mag ik dan een korte vervolgvraag stellen? Is ook overwogen om dat lange appartementje aan de buitengevel, het heeft maar 1 buitengevel, hè, gewoon een brede glazen pui te geven, zodat je meer daglichttoetreding krijgt en ook naar buiten kan kijken? Het is nu alleen een raampje.
Er wordt hier druk nu gezocht.
Ja, het kan ook een slordigheidje in de tekening zijn, hoor, maar het is zo'n gemiste kans.
De heer Van der Tillaert.
Ja, nee, dit gaat dusdanig in, zeg maar, op het, de module, zeg maar, het architectonische gedeelte. Ja, daar kan ik nu niet zo heel veel van zeggen. Maar het ziet er inderdaad uit als een klein raam. Zullen al deze woningen natuurlijk aan daglichttoetreding en dat soort dingen moeten voldoen.
Aandachtspunt. Als ik de laatste was, voorzitter, mag ik dan mijn laatste korte vraagje stellen?
Ik heb ook nog een vraag.
Als ik u beiden met elkaar turf, dan, en we zitten de laatste 5 minuten, dan mag, even kijken, wie mag dan voor? Dan mag de heer dokter voor. En dan ga ik daarna, als er al tijd is, naar mevrouw Van der Linden.
Ja,
meneer dokter.
Gaan er in de aanloop naar het definitief ontwerp, komt er nog een participatieronde voor de belanghebbenden, de omwonenden?
Na de besluitvorming die voor u ligt, 6 maart is dat natuurlijk is de raad aan zet, maar daarna zijn ook nog 2 RVC's van corporaties die volgen in de dagen, weken daarop. Als dat klaar is, dan is het wel de bedoeling om meteen daarna met het VO zoals dat nu wordt vastgesteld als kader, om daarmee ook een bijeenkomst met de omgeving weer te organiseren, om A, te laten zien wat we hebben gedaan met de input vanuit de eerste bijeenkomst, 5 oktober vorig jaar. Maar ook ja, dus te laten zien waar we nu staan en kijken of er ja, nog meer punten zijn die, waar we rekening mee moeten houden. We zijn natuurlijk wel een stuk verder dan vorig jaar. En dan na aanloop, er zal op een gegeven moment want natuurlijk wel een DO neergelegd moeten worden. En die komt dan bij de vergunningsbehandeling. En dat gaat nu natuurlijk met het huidige juridisch regime wat er nu geldt, gaat het natuurlijk ook wel weer op een andere manier. Daar kan de Raad natuurlijk ook weer een binnenadvies op gaan geven.
Okay. Mevrouw Van der Linden.
Ja, dank u voorzitter. Dan gaat mijn vraag nog over, aangaande wat de wethouder net zei, van er kunnen zeker ook mensen uit de buurt gaan doorstromen. We hebben daar met elkaar over gesproken over alternatieve verhuisstimuli, hè, de wortel in plaats van de stok, huurgewenning, dat soort instrumenten, het verbreden van de wooncoach ook naar particuliere woningbezitters. Heeft de wethouder met de corporatie daar al bij stilgestaan over hoe gaan we mensen dan helpen om naar deze woningen door te stromen?
Ja, de wooncoaches zijn nog steeds actief, maar ik vind het een goede suggestie om ook in deze wijk dan expliciet aandacht te geven aan wilt u doorstromen naar dit project? En dat zouden we inderdaad kunnen starten voordat deze woningen er staan. Dat mensen er vroeg over nadenken. Dat vind ik een goed idee, dus dat neem ik mee.
Dan, dames en heren, ronden wij die beeldvormende fase af. En